Luisteraars, het is vandaag 5 juni, maandag 5 juni 2023. En u luistert naar een ander perspectief, een radioprogramma van Imagine IC. Imagine IC is een archief, museum en plek voor gesprek in de Amsterdamse Bijlmer. Daar zitten we aan de Bijlmerplein 393 en delen we het huis met de OBA. Bij Imagine IC bespreken we verschillende erfgoedonderwerpen met mensen, door mensen uit Zuidoost. En vandaag zit ik hier samen met Jessica Dikmoets. Jessica, welkom.
Dankjewel. Het is dan ook een hele speciale dag vandaag, hè, Norman? 5 juni.
Ja.
Nationale feestdag in Suriname.
150 jaar.
150 jaar Hindoestaanse immigratie.
Oké, okay. Ja, daar hebben we het net over gehad.
Heb je daar net over gehad?
Kort hoor, heel kort. Ja. Dus je mag dieper op zaken ingaan.
Nee, ik ga daar niet dieper op in, maar ik wil natuurlijk wel onze Hindoestaanse broeders, sowieso iedereen die het vandaag viert, feliciteren met deze dag.
Ja, ja, zeker.
Waar heb jij het over gehad dan?
We hadden het meer over dat er een groep Mennonieten naar Suriname gaan, die zijn geïnteresseerd in Apura.
Ja.
Dat heeft veel reacties.
Nou, zeg
los
dat wel.
Week hier, ja. Ja, ja. Maar het is niet bekendgemaakt, het is uitgelekt, wordt
klopt.
Gezegd. Dat is niet zo fijn. Ja. De regering hoort dit te vertellen aan haar landgenoten.
Ja, zeker.
Maar dat is niet gedaan, dus mensen zijn in verroering. Maar goed, anderen zeggen het is goed, anderen zeggen weer niet. Nee, zo gaat het niet. Ja. Maar in ieder geval, jullie zijn een ander goed gezelschap hier.
Ja, en we staan natuurlijk vandaag wel stil bij die 150 jaar geleden, dat die Lalla Rookh.
Heel mooi.
Naar Suriname kwam met Hindustanen uit India. Maar we hebben vandaag te gast, had je dat al gezegd?
Nee, nog niet. We hebben vandaag te gast Nina de la Parra. Nina, welkom. Nina, voordat we beginnen. Jij hebt vandaag muziek voor ons meegenomen.
Yes.
Laten we daarmee beginnen. Het Surinaamse volkslied.
Ja, het is onze versie van het Surinaamse volkslied.
Haar versie, hè?
Oké.
Prachtig voor
de mooi, hè?
Dat was dus Sanne Landvreugd op saxofoon. Ik speel heel veel samen met Sanne. En ik speel piano. En het piano-arrangement is van Robin van Geerken.
Mooi. En waarom hebben jullie dit nummer opgenomen samen?
Dit komt uit een van mijn voorstellingen, Gods Wegen. En daar begin ik met het zingen van het Surinaamse volkslied. Omdat ik een verhaal vertel over dat ik op school zat in Paramaribo. Op de Christiaan David school. En dat we daar elke ochtend met z'n allen op het schoolplein zongen. En het volkslied zongen. En de vlag hezen. En dan zingen we dus onze versie van het volkslied. En in mijn voorstelling ga ik dan dat hele volkslied ontleden. En ga ik dan bij elke tekst me afvragen. Wat vertelt dit nou eigenlijk? Dus dan zing ik hem ook nog in het Nederlands en dan gaan we hem helemaal ontleden. En dan ga ik helemaal de geschiedenis van Suriname in. En hoe wij hier ook samenkwamen. Inderdaad, hoe zijn we hier dan eigenlijk samengekomen? En dan begin ik hem helemaal te ontleden totdat ik helemaal naar back in the days ga. De slavernijverleden van mijn eigen familie. I bring it on.
Ja, mooi, compleet. Want je zegt al voorstelling, jij bent theatermaker. Cabaretier, zangeres zo te horen. Je bent niet in één woord te vangen in ieder geval.
Nee.
Hoe zou
net als vaker wij dubbelbloeden niet in één woord te vangen zijn.
Hoe zou je jezelf introduceren?
Doorbreker van pijn, filosoof, spoken word artiest. Dubbelbloed. Ik zoek een healer. Ik weet het niet. Ik zoek zelf in die soort categorieën.
Ja, dus, en dat zijn ook echt de thema's die jij behandelt in jouw voorstellingen.
Ja. En dan komt het eruit in een bepaalde vorm. En iedereen benoemt het altijd vanuit de vorm. Maar ik vind dat je het eigenlijk vanuit de inhoud moet benoemen.
Mm.
En alles moet altijd maar in een hokje. En dat is moeilijk voor mij. En ook voor Sanne. En ook voor ongeveer alle dubbelbloeden of triple bloods of quadruple bloods die ik ken. Ja. Als je tussen culturen leeft of tussen whatever leeft. Of ieder mens. Ik heb het gevoel dat ieder mens niet in één hokje zit. Dus ik vind het zelf in ieder geval als artiest moeilijk om in één hokje te gestopt te worden. Maar ik kan wel zeggen, ik maak autobiografische kunst.
Oké,
Dus ik ben niet een actrice die met een tekst van iemand anders werkt. Ik schrijf mijn eigen materiaal. Het ontstaat uit mezelf. Of het ontstaat samen met Sanne uit ons. Dus ook dit opperkondremang, dat ontstaat dan vanuit onze beider biografie.
Mooi.
Je noemde net pijn en healing. Dat het iets is waar je op focust, toch, in je voorstellingen?
Ik zou niet willen zeggen dat ik erop focus. Het is meer dat ik gebruik kunst en theater en muziek en een soort expressie om met mijn eigen pijn te kunnen dealen.
Welke pijn is dat?
Oei, meisje. Hey, hebben we tijd? Hoe lang hebben we?
We hebben een uur.
De gehele pijn van mens zijn. Het ongemak van de kleine ongemakken als mens naar de grote existentiële taboes. De duisternis, de dingen die nog veel meer gaan rotten en stollen op het moment dat we ze niet in de ogen kijken. Mm. En dus de pijn van bijvoorbeeld een slavernijverleden. Of de pijn van een koloniaal verleden. Of de pijn van scheiding uit een familie. De pijn van dood in een familie. De pijn van heartbreak, van verlies van liefde. Maar ook gewoon de pijn van vrouw zijn. Van in een vrouwelijk DNA zoveel opgebalde pijn dragen van de voorouders en de voormoeders. Maar ook de banale pijn van het leven. Dat dingen net niet lopen zoals je ze zou willen. Dat je je net niet lekker voelt. De pijn van een dubbelbloed zijn, tussen twee culturen staan. Eentje die niet westers is, zo te zeggen. En een ander die westers is. Eentje waarin er zogenaamd wordt gedaan alsof alles in control is. Dan heb ik het over de Nederlandse kant. En de andere waarin er veel meer adem is om mee te bewegen met dat wat niet in control is. En de pijn die ontstaat als je niet weet bij welke van die twee je hoort of mag horen. Dus het is één groot onderzoek wat ik in ben gestapt op het moment dat ik mijn eigen verhalen ben gaan vertellen. En of ik het nou doe in rap of spoken word of zang of hiphop of in een boek wat ik heb geschreven. Het maakt niet uit. Of hier met jullie sprekend. Of in hele andersoortige projecten die ik ook doe. Waarbij ik ga inwonen bij mensen die heel ver van me afstaan. En die ik totaal niet ken. En dan uit hun verhaal een monoloog schrijf. Het maakt niet zoveel uit, maar het gaat allemaal over die zoektocht van wie ben ik als mens en hoe kan ik een beetje waardig en liefdevol leven. Ja.
In mensen pijn dus. En healing, is het te healen?
Ik geloof dat er wel iets verlicht kan worden. Ja, ik denk niet dat het helemaal mogelijk is om volledig bevrijd te worden van pijn. Omdat dat ook gewoon een menselijke staat is die bij het leven hoort. Net als alles, net als vreugde ook. En de een kan niet zonder het ander bestaan. En ik geloof niet dat soms mensen zeggen, oh ja, ik heb het licht gezien en nu ben ik voor altijd bevrijd. Ik geloof dat trouwens wel eigenlijk, want ik ken letterlijk mensen die dat zijn. Dus dan heb ik eigenlijk zoiets van, oh ja, I believe it with you. Maar voor mezelf meer dat ik denk, oeh, er gaat niet een soort eindpunt zijn waarin ik verlost ga zijn van de ongemakken, van de dingen die toch nog komen. Maar ik geloof wel heel erg in het openbreken van pijn. En in het uiten van dat wat pijnlijk is ook tussen ons of tussen mensen. En in hele confronterende gesprekken gaan of in over vooroordelen praten met elkaar, terwijl we allemaal uit hele verschillende perspectieven komen. Dat is eigenlijk ook het doorbreken van pijn op het moment dat je dat gesprek aangaat.
Ja.
En ik geloof heel erg in het gesprek aangaan en in het onderzoeken in jezelf waar je iets kunt navoelen van die ander.
Mm-hmm.
Ook al staat die ander misschien heel, heel ver van je vandaan en maakt die ander je woedend en razend.
Mm-hmm.
Want dat stel jij de vorige keer dat wij elkaar spraken. Je hebt als onderdeel voor, nou ja, laten we het field research noemen wat je hebt gedaan, in huis gewoond bij mensen om eigenlijk een kijkje te nemen in hun leven.
Nou nee, dat is iets wat ik nu heel erg aan het onderzoeken ben. Dat voor mijn voorstellingen Gods Wegen en Blood Bitches, dat is de voorstelling die ik nu nog steeds speel met Sanne Landvreugd, dat is echt autobiografisch. Dat gaat echt, dat is echt een onderzoek in mezelf, naar mezelf. Maar ik ben op het moment, ook in samenwerking met Adelheid Rozen, waanzinnige theatermaakster, waar ik waanzinnige samenwerkingen mee mag aangaan, ben ik een project in Suriname aan het onderzoeken. En ook samen met haar of door haar blik, zo te zeggen, of door van haar te mogen leren, ben ik ook in mezelf een soort methodiek aan het onderzoeken. Dus een manier om tot meer verbinding te komen, ook met mij en mijn publiek. En ik ben een nieuwe vrouwenavond op aan het zetten, in samenwerking met de Kleine Comedie. En die vrouwenavond, daarvoor ben ik heel erg aan het onderzoeken hoe ik inderdaad bij mensen vanuit allerlei verschillende plekken in Amsterdam kan gaan inwonen. Bijvoorbeeld mensen die heel erg belangwekkend feministisch werk doen. Of die heel bijzonder en heel erg, ja, die echt de dragers zijn van bijvoorbeeld de meisjes van de stad of de vrouwen van de stad. En dat ik met die mensen meega en weet je, in hun leven mag. En dan schrijf ik daaruit een monoloog over die ontmoeting. En dan, ja, gaan we samen dat op zo'n soort vrouwenavond onderzoeken. Dus het is een beetje een andere ingang. In plaats van iemand gewoon te vragen, oh, wil je gast zijn op mijn avond en ik interview je op die avond, is het een heel veel persoonlijkere ingang. En ook eentje waardoor ik zelf dingen mag ontdekken die ik niet ken.
Ja.
Plekken mag ontdekken.
En Gods wegen, wat is dat voor een voorstelling?
Gods wegen, die speel ik nu niet meer. Die heb ik vorig jaar afgesloten. En die hebben we wel ook in Suriname gespeeld. Dat was echt fantastisch. Gods wegen was mijn eerste voorstelling. En dat ging heel erg over mijn zoektocht naar een man. Dus het ging heel erg over mijn soort issue met mannen. En ook heel specifiek met Surinaamse mannen. En het ging heel expliciet over seks. En het was echt... er stond op de Surinaamse poster toen we het in Suriname speelden... Niet voor nette mensen. Dus het was heel van...
Nou, toch even een tipje van de sluier.
Vrijpostige mij.
Ik zie Norman heel geïnteresseerd kijken.
Ja, ik wil het maar extra nieuwsgierig. Ik wil de diepte in gaan. Een voorbeeld.
Ik had een stuk over... dus ik had dat stuk over dat Surinaamse volkslied. Nou ja, dan ging ik ineens helemaal dat verleden in van Suriname. Nou ja, het is gewoon een heel heftige soort story. En dan had ik een stuk over One Hour Hotels, de short stays in Paramaribo. Look it up if you want to find out what that is. Dan had ik het over... een stuk wat heette Vagina Brain. Dat ging over dat ik heb waargenomen dat Nederlandse mannen, en daarmee bedoel ik een beetje zeg maar de zoals de Congolezen het noemen, de Mundele, zeg maar de echte witte Nederlandse, ja, de echte tata, zeg maar, Nederlanders. Want er zijn Nederlanders en er zijn Nederlanders, toch? Van, en er zijn witte mensen en witte mensen. Ja. Dus,
en de Hollanders, ja.
De Hollanders. En de Hollanders, ja, precies. Ja. De whole range. De kaaskoppen en de bakra's en de dit. Nou ja, alles is weer net. Maar laten we zeggen dat mijn waarneming was dat ik dan de Nederlandse man, even de stereotype Nederlander die Jochem heet en 40 kilometer wil fietsen elke zondag en een soort korte broek met sandalen dragen. Die man. En dan ging ik die tegenover mijn ervaring met de Surinaamse man in Paramaribo zetten. En dat ik tot de conclusie kwam dat de Nederlandse man eigenlijk is lamgeslagen door het moderne feminisme. En dat de Nederlandse man niet meer durft om in een mannelijkheid te staan. En dat überhaupt de kaders van wat mannelijkheid is en wat vrouwelijkheid is heel anders worden weergegeven of heel anders worden bevraagd in Nederland dan in Suriname. En dat ik dan, laten we zeggen, voor Nederlandse begrippen politiek incorrecte conclusie trok dat je in Nederland nooit meer seks hebt als vrouw. Omdat een soort van niemand ooit nog naar je toe komt om je te versieren. Ja. En alle mannen een soort van al bang zijn je aan te kijken.
Voor
fear that you will sue them for sexual harassment. En dat je een soort van naakt voor staat. Hallo! En dat ze nog steeds geen oogcontact durven te maken. Omdat ze te bang zijn dat je ze gaat aanklagen van sexual harassment op hun Facebookpagina. En dat ik dat dan zeg maar tegenover de Surinaamse man, weet je wel, ging zetten en dan daar allemaal verhalen over ging vertellen.
Ja, maar vertel van die Surinaamse man, hoe reageert hij daar dan op?
Nou ja, totaal het tegenovergestelde. Gewoon, ik zet één stap uit het vliegtuig en die dude die de bagage aan het inladen is, die komt dan naar me toe van, eens gaat jongen redden. Je energie is mooi, man. Weet je wel, man. Ik ga je maar nummer geven dan.
Ja.
En it's not about, weet je wel. Het gaat helemaal niet erover van, okay, I'm gonna give that guy my number. Het gaat gewoon meer om, yeah, this is the vibe. Yeah, like, come on.
Er is uitwisseling.
Het is speels. Het is allemaal niet zo. Het is gewoon speels. En je leert ook juist je grens. Nou ja, goed. Maar ondertussen ging dan dus ook, want ik, ja, het is nogal, mijn werk is wel heel kritisch. Ik ga altijd mezelf niet uit de weg. Ik ga het verleden van mijn voorouders niet uit de weg. Ik ga mijn eigen blinde... Nou ja, ik heb natuurlijk 1000 blinde vlekken die ik letterlijk niet weet. Maar laten we zeggen, ik ga wel mijn eigen houding ook niet uit de weg. Maar ik ga dus ook, als ik de Nederlandse man kapot maak, then I'm also gonna go for the Surinamese guy. Weet je? Dus ik heb dan ook het verhaal verteld van de dubbele moraal. Van, je bent de buitenvrouw van een man en jij doet ook één keer iets met een andere man en die man gaat helemaal flippen, weet je. Terwijl, dude, you literally have 4 women, weet je. Een soort van, dus van ik mag het wel, maar als jij het doet, dan val je toch van je je troon als soort van engelachtige vrouw of zo. Dus daar vertelde ik ook wel hele pittige verhalen over. Die ook echt wel heel erg schurend zijn. Ook gewoon heel erg een beetje vragen opwerpen. Die niet iedereen...
Hoe werd dit ontvangen? Was daar verschil in de zalen in Suriname die je speelde en hier in Nederland?
Ja, heel groot verschil. Het was gewoon in Suriname één groot feest van herkenning. Gewoon in Suur, gewoon iedereen ging helemaal flippen. Omdat soort van... En dat had ik ook niet verwacht. Omdat ik ook best wel spannend vond om het in Suur te spelen. Omdat ik ook dacht, hier kom ik. Ik ben een of ander witte Surinaams-Nederlandse vrijpostige vrouw. Die komt hier deze dingen vertellen. Maar wat ik zo mooi vond, was dat... Ik leg eigenlijk iets bloot en ik doe het door comedy, ik doe het door humor, ik doe het door heel explosief en diep gasten te gaan spelen en zo. En ik kan daardoor toch iets blootleggen waarover juist in Su ook weer niet zo openbaar wordt gesproken. Hmm. We spreken allemaal wel erover, weet je, met onze vriendinnen of met ons, weet je, in onze huizen, maar het openbaar blootleggen van... waar het die ene short stay is achter bij die en die mol. Weet je, dat überhaupt zeggen. Iedereen weet het, maar het is een soort van... En dat was dan gewoon een soort van... Mensen moesten gewoon er zo ook om lachen. Dus lachen is ook heel vaak een soort van herkenning of een soort omgang ook. Hè, met een beetje dat wat laten we zeggen, op een één-op-één manier helemaal niet kan worden besproken. Dus het was heel erg... het voelde heel bevrijdend en het voelde ook heel erg alsof heel erg veel... We hadden ook een ladies night gedaan, dus we gingen alleen voor vrouwen spelen één avond. Het was gewoon ongelooflijk. Ik heb echt nog nooit zo'n reactie gehad. Het was gewoon die vrouwen waren gewoon... Die gingen gewoon schreeuwen en krijzen. En het was gewoon fantastisch. Dus wel een grotere herkenning, maar sowieso... Ook een heel grote... ik denk ook heel erg een grote herkenning van het dubbelbloed zijn. Omdat er natuurlijk in Su ook zoveel mensen leven die tussen hier en Su leven. Ja. Of die daar zijn, of deels van hun familie zit daar of hier. Het zijn natuurlijk zoveel mensen die eigenlijk echt bijna... Iedereen die ik ken bijna. Het zijn echt heel veel mensen die natuurlijk ergens toch ook... Dus. En in Su heb je natuurlijk ook altijd toch ook wel die rare relatie met Nederland of zo. Zelfs al woon je gewoon in Su... Je praat Nederlands, hoe dan? Ja. Weet je, gewoon zo van, that's weird. Ja. Dus überhaupt die thematiek van... Je staat tussen die twee culturen. Ja, dus dat kon wel heel erg op prijs worden gesteld of zo in Su. Ze konden er eigenlijk echt heel erg goed tegen.
Mooi, we gaan het hier over die dubbelbloedigheid. En daar gaan we het zo nog veel meer over hebben. Maar we gaan eerst nog luisteren naar een nummer uit Godswegen.
Yes.
Save you.
I thought I'd found real love. I thought I'd found redemption. I thought I'd found the real thing. I thought I'd found exemption from all the cliched imagery that love had ever given me. I thought I'd found real love instead of emptiness. I thought I'd found connection. I thought I'd found the real gaze. I thought I'd found perfection.
Everything just feels alright. Love is now disarming me with your dance moves on a cold, damp night. Love is not excluding me from facts that are your history. Love is not deluding me with the things that you will never be. Love is not some silly game where you can lay the cards down right. Love is not me standing still as I watch you throw away your life. Love is not a symphony. Love is discrepancy. Love is not a bold surprise. Love is compromise. And I cannot save you from yourself. Love cannot save you from yourself. God cannot save you from yourself. Death cannot save you from yourself. Your mommy cannot save you from yourself. Your wit cannot save you from yourself. Cynicism cannot save you from yourself. Atheism cannot save you from yourself. Feminism cannot save you from yourself. Narcissism cannot save you from yourself. Meditation cannot save you from yourself. Masturbation cannot save you from yourself. Fucking 82 guys in 1 week cannot save you from yourself. Tinder cannot save you from yourself. Your new iPhone cannot save you from yourself. Your boob correction cannot save you from yourself. Your porn addiction cannot save you from yourself. Save you from yourself.
Nou, mooi hoor.
Heel mooi.
Een hele mooie stem.
Thank you. Ja. En deze elektronische compositie is gemaakt door Sanne Landvreugd.
Mooi.
En je hoort haar ook weer saxofoon spelen.
En we horen en we zitten hier met Nina de la Parra. Ook niet te vergeten.
Ja, mensen kunnen nog bellen als ze vragen hebben aan Nina. Ja. Heb je het nummer bij je?
Je kunt inderdaad bellen naar de studio 020-4714-291. Dat is 020-4714-291. En we zitten hier met Nina de la Parra. We hebben al de conclusie getrokken dat jij niet in één woord te vangen bent. En we gaan het hebben over eigenlijk een hele mooie middag die jij mede komt hosten bij Imagine IC aankomende zondag 11 juni. Samen met Noralie Beyer. Presenteert Gesprekstof met Sanne Landvreugd en Nina de la Parra. Zeg ik dat zo goed?
Ja, Nina.
Met muziek, cabaret, spoken word en gesprek met het publiek.
Ja.
Mooi.
Want Nina gaat best wel ver, vind ik, in haar voorstellingen. Denk je dat je die vrijheid, vooral als je dat in Suriname doet, dat je die vrijheid hebt omdat je de dochter bent van Pim de la Parra, want Pim is natuurlijk in Suriname de man van One People, heeft natuurlijk ook al een mooi pad vrijgebaand.
Ik denk dat
met zo'n vader kan je misschien wat meer permitteren
zeker,
dan...
Zeker, dat denk ik dat zeker meespeelt.
Ja.
Dat,
voel je dat ook als je daar zo bezig bent? Dat je de dochter van bent?
Ik voel dat zelf niet.
Of voelt hij nu zoiets van, ik ben de vader van?
Ja, dat is misschien een beetje, ja.
Hij is wel trots op je,
dat weet ik. Hij is super trots, ja. Ja, ik weet dat niet. Ik voel dat, kijk, je ouders zijn natuurlijk je grootste invloed sowieso op alles wat je doet. Dus ook mijn moeder, Djoeke Veninga, die heeft ook een waanzinnige invloed op hoe ik in de wereld sta, of hoe ik mijn verhalen vertel. Ja, mijn moeder is journalist en ook een heel creatieve mind. Dus mijn ouders zijn in dat opzicht allebei heel erg vormend of zo geweest voor ook een bepaalde vrijheid die ik mag hebben. Inderdaad, een vrijheid van uiting. En ook dat ze altijd dat heel erg hebben ondersteund in mij. Dus in dat opzicht voel ik me dus wel echt gewoon de dochter van Pim en van Djoeke. En ik denk ook wel zeker dat ik een bepaalde... Dat is zeker niet weg te denken. Het is heel erg fijn dat mijn vader Pim is. En dat ik daardoor ook in Su... Dat mensen ook sneller begrijpen van... Oh, maar je bent wel echt... Je komt wel echt uit Su. Want ik bedoel, anders ben ik echt een of ander... Wie ben ik? Een of ander Inge uit Medemblik of zo. Van hoe ben je zo blond? Van jij bent niet Surinaams. Maar ik denk tegelijkertijd ook wel dat als ik... Want er zijn natuurlijk ook wel heel veel Surinamers die eruit zien als ik. Of Surinaamse Nederlanders die net zo blond en wit zijn als ik. Als ik net uit een andere familie had gekomen, dan was gekomen. Of als Pim niet mijn vader was, dan had ik misschien niet die uitingsvorm ook letterlijk kunnen vinden. En die soort van, dingen. Maar dan had ik misschien toch ook in onstage mijn show gespeeld. En dan waren er misschien ook mensen van, hè? Wat is dit? Deze witte vrouw is ineens toch Surinaams of iets, hè? Weet je, dan was het misschien toch ook een soort... Nee, maar het is natuurlijk... Je kan zeker niet wegdenken. Dat wil ik ook niet.
Dus je kan je meer vrijheid permitteren omdat...
Ik denk het wel. Ik weet het niet. Misschien een soort... misschien voel ik een soort bescherming of zo. Misschien is dat het. Maar ik voel me gewoon beschermd door mijn voorouders gewoon. Dus het is ook gewoon dat. They're looking out for me.
Maar 11 juli kom je dus naar Imagine IC.
Ja, 11 juni.
En dat is de tweede keer in de Bijlmermeer, want je was al eerder bij No Limit.
Ja, ik was al bij No Limit.
Dus je bent bezig aan de Bijlmer Tour.
De Bijlmer Tour. Wim's Tour. Ja, ik wilde heel erg graag, dus samen met Sanne Landvreugd, met wie ik heel veel samenspeel, wilde heel erg graag onderzoeken. Kunnen we ook in Zuidoost een beetje een publiek vinden? Kunnen we die verhalen die we vertellen over het zijn van een dubbelbloed, kunnen we die delen op plekken die buiten een beetje zo die gebaande paden van de schouwburgen liggen? En toen hebben we de handen ineengeslagen met Noralie Beyer. Ja. En Noralie heeft ons altijd heel erg ondersteund, is altijd naar onze voorstellingen gekomen. En die zei, ik ga jullie brengen. Ik ga jullie brengen naar Zuidoost. En we hebben dus een soort heel erg leuk, een beetje experimenteel programma in elkaar gezet. Wat we gewoon nu noemen Noralie in gesprek met Nina en Sanne of zoiets. Of Nina of Noralie presenteert Nina de la Barra en Sanne Landvreugd. En dan spelen Sanne en ik delen uit onze voorstellingen. Dus zowel Godswegen als Blood Bitches, dat is de huidige show, waar ook heel veel stukken over Suriname en over het zijn van een dubbelbloed inzitten. En ook over de excuses en over Mark Rutte. En er is ook een enorme ding daarover. Dus we spelen delen uit de voorstelling. En Noralie modereert het, host het eigenlijk.
Ja.
Op een hele eigen manier doet ze dat. Heel leuk. En ze vertelt zelf ook verhalen. En we gaan ook echt we moedigen het publiek ook echt aan om elkaar te bevragen.
Dus
en dat ga ik niet, precies. Ik ga het niet helemaal verklappen wat we gaan doen. Maar we begeleiden dat helemaal. En zodat het publiek eigenlijk ook echt een aandeel daaraan heeft. Dat je niet alleen maar zo zit toe te kijken en een soort van, oh leuk, Nina en Sanne doen een leuk kunstje. Maar meer dat je ook echt zelf gaat nadenken van wat is eigenlijk vergeving voor mij? Als het gaat over de excuses bijvoorbeeld. Of wat zijn eigenlijk... Waar zit ik misschien soms ook vast in vooroordelen? Of waar heb ik dat meegemaakt? Dat iemand mij tot de ander heeft gemaakt. Of dat ik iemand tot de ander... Weet je, dus we gaan dit soort vraagstukken ook gewoon een beetje samen... Op een hele speelse manier, een hele veilige manier. Niemand hoeft het te delen of zo. Weet je? We gaan dat gewoon onderzoeken. En dan spelen we zo... het is ook een beetje een soort van manier voor ons om een beetje te connecten met het publiek.
Ja, en je hebt het eerder in No Limit gespeeld en nu dus bij Imagine IC aankomende zondag. Waarom vind je het belangrijk om dit in het Zuidoost te komen doen?
Nou, omdat gewoon Sanne en ik dus met deze verhalen eigenlijk, we hebben dus wel in Su gespeeld. En we spelen ook in de Meervaart en in Podium Mozaïek. En in bepaalde plekken in Amsterdam en ook in Almere. Waar we wel heel erg een Surinaamse crowd gewoon binnen. Of laten we zeggen een dubbelbloed crowd hebben binnengehaald. Want het is niet alleen maar voor Surinaamse Nederlanders of voor Surinaamse mensen. Maar gewoon ook ja, iedereen die een soort van meer bloedigheid heeft. Dus we hebben het wel op een aantal plekken gespeeld die een beetje meer getarget waren daar naartoe. Maar we wilden gewoon kijken van als we in Zuidoost, als we in No Limit komen of als we bij Imagine IC, wat gebeurt er dan als we gaan spelen voor Surinaamse Nederlanders of Nederlandse Surinamers of however they wanna. En wat gebeurt er ook als we hem iets minder als een soort van voorstelling doen, zo van je moet hier geld betalen en dan gaan wij ons ding doen. Maar meer van, hé, nee, je komt gewoon en we gaan gewoon met elkaar onderzoeken van wat is dit nou om gewoon op al die dingen in je te hebben en al die dingen in je te dragen. En ook vanuit je geschiedenis niet precies te weten aan welke kant je nou precies staat. Want dat is natuurlijk ook dat die hele toren met het slavernijverleden, dat gewoon er zoveel kronkels daarin zijn gebeurd op de plantage. Dat gewoon, als je dat gaat onderzoeken, heeft gewoon elke Surinaamse familie een soort groot, ja, er is een soort detective werk voor nodig om eigenlijk soms uit te vinden van wie ben ik en wat is daar gebeurd? Wat is overgedragen aan mij? En Sanne en ik gaan dat ook heel erg aan, omdat Sanne's vader, meneer Landvreugd, was een Creool-Surinaamse man. Mijn voorouder zijn Sephardische Joden. Die de plantages zijn gaan leiden. Terwijl ze zelf altijd onderdrukt zijn geweest. En ook in een soort, weet je, gewoon echt vermoord zijn. Gewoon door de katholieke kerk. Dus die rare positionering van wie draagt schuld.
Ja.
En wie niet. En dat niet het einde van het verhaal is. Hoe ga je daarmee om? Hoe kunnen mijn zus en ik, mijn Sisa en ik, Sanne en ik elkaar omarmen? Wetende dat dit in onze geschiedenis ligt. En dat zij een gekleurde Surinaams-Nederlandse vrouw is. En ik een witte Nederlands-Surinaams vrouw. En ik daardoor niet met het racisme en de vooroordelen moet omgaan waar zij elke dag mee moet omgaan. En dat de oneerlijkheid van het verleden blijf doorspelen.
Ja.
Dus ik wil dat samen onderzoeken of zo met mensen.
Mooi.
We hebben een beller.
Zo leuk.
Ja.
Hallo, goedenavond.
Even de koptelefoon.
Goedenavond.
Met Carla.
Dag Carla.
Ik zou de mensen adviseren om er naartoe te gaan. Want ik heb het reeds gezien. En ik stond perplex. Vooral van jou, Sanne.
Nina.
Ik schrok ervan dat het heel anders was. Maar het was prachtig. En ook Nora Lee deed het geweldig. Maar jouw nummers en jouw jokes waren ook geweldig. Dus ik zou mensen zeggen, ik heb het al gezien, maar jullie moeten echt gaan. Je lacht je kapot. Je staat er versteld van. Ik heb heel veel dubbelbloed gezien. Maar ik ben geen dubbelbloed hoor. Maar ik vond het heel mooi. En ik zou zeggen, mensen, looking. Wat ik prachtig vind, ik zeg het je eerlijk, laten ze zelf voor die verrassing komen. Dat verklap ik niet. Laten ze zelf voor die verrassing komen. Dat verklap ik niet.
Zo
ik
leuk.
Wens je succes en een hele fijne avond.
Je dank u wel.
Jullie mogen er zijn.
Oh, dank u wel, mevrouw Carla. Dank u wel.
Hele fijne avond.
Doei.
En goed dat onze beller het even aangeeft, want er zijn nog plekken voor zondag. Dus je kunt je aanmelden via info@imagineic.nl.
Ja.
Luisteraars, jullie zijn van harte welkom.
Kost niets.
Het is gratis, hè?
Het is gratis.
Even gewoon.
Het is gratis.
Dat moet je weten.
That shit is free.
Ja. Ja.
Het is gratis. Ja.
Echt een cadeautje vanuit jullie.
Hoe laat begint het? Ons.
Hoe laat begint het?
We hebben inloop vanaf 1:30 en dan beginnen we om 14:00 met de voorstelling.
Yes.
Dus
yes.
11 juni.
11 juni vanaf 1:30. Bij Imagine IC, Bijlmerplein 393. We delen het pand met de OBA.
Ja, dat is in de OBA, toch? Ja. Dus als je zo binnenkomt in de OBA, dan is dat gewoon there. Ja, there we are.
Ja. There we are. Daar zijn jullie. Ja.
Het wordt waarschijnlijk heel lekker weer, maar kom gewoon even langs.
Ja, we hebben een lekker drankje en een hapje.
Ja, een drankje
en
hapje.
Altijd.
Dus het wordt heel gezellig. Ja. Ja.
Maar het is ook echt een cadeau voor ons. Hè? Dus gewoon, ik bedoel, dat is de reden dat we, dat we dit ook wilden doen. Van, het is niet van, wij komen iets brengen. Het is meer, wij krijgen een cadeau doordat we met mensen hierover mogen uitwisselen. Op een andere manier.
Goed, klinkt heel mooi. Bij Imagine I See doen wij al enige tijd onderzoek naar thuisgevoel. Het ervaren van thuisgevoel. Wat heb je daarvoor nodig? Of wat doet daar juist afbreuk aan? En ik heb het gevoel dat er heel veel eigenlijk lijnen in zijn te trekken met jouw voorstellingen. Waar ervaar jij je thuisgevoel?
Oké, ik... Oei. Ja, dat is... Er zijn een paar ingrediënten voor nodig bij mij. Dus het is... Mijn eerste gevoel was in de soort van sweet spot tussen Su en Nederland. Als ik dus in Nederland Su mee kan nemen. Of als ik in Su ben, because I always bring Nederland there, because look at me, weet je wel. Maar dus...
is dat makkelijker voor je?
Je bent er wel vaak.
Ik ben heel vaak in
Suriname. Dus dat zegt ook al iets.
Ik ben iets van, laten we zeggen, 4 maanden per jaar.
Ja.
Oh, ja. En ik heb daar ook sinds vorig jaar het grote privilege om daar dus theatervoorstellingen te mogen ontwikkelen. En ook mijn voorstelling daar te mogen spelen. En samenwerkingen aan te gaan. Ik ben dus bijvoorbeeld nu bezig met een samenwerking met Hilkia Lopman. Fantastische actrice en theatermaakster uit Paramaribo. Dus ik ben super blij dat mijn werk me ook steeds meer daar brengt. En ook Sanne en ik zijn daar dus steeds vaker samen. Samen met Titus Muizelaar, onze regisseur, die echt ook fantastisch is. En we gaan steeds meer collaboraties aan met mensen daar. Dus het was eerst gewoon van mijn vader opzoeken en bij mijn familie zijn. En daar zijn voor mezelf. En nu is het echt gewoon dat plus dat mijn werk me er brengt. Dus daardoor ben ik heel vaak in Su. En ik voel het gewoon in Su als een soort... Oh, het is echt heel belangrijk voor me om daar te zijn. Dus voor mij om het thuis te voelen... Ik moet daar substantieel delen van het jaar eigenlijk zijn. Maar het gaat dus ook heel erg over die soort van sweet spot. Van als ik dan in ieder geval ook in mijn voorstellingen heel erg veel heb over mijn ervaringen als dubbelbloed en ook gewoon mijn liefde voor Suriname, het land Suriname. Gewoon letterlijk wat er ook met het land gebeurt. En dat de soort van... Ik vind gewoon het mysterie van Suriname of het soort onderzoek naar wat Suriname voor cultuur is, dat houdt gewoon nooit op. Het is zo complex. En dat ligt natuurlijk allemaal bij gewoon de ontstaansgeschiedenis die gewoon totaal insane is gewoon. En die gewoon niet... Daar kan je niet met logica bijkomen dat wie daar allemaal is gezet en gebracht en hoe en waar. Oh. Ja. Dus dat onderzoek blijft doorgaan of zo voor mij. Maar dus het is een beetje die verhalen kunnen vertellen in een schouwburg in Deventer. Dat voelt dus ook voor als thuiskomen. Dus als ik met Sanne in Den Helder of in Beusichem of in Groningen op het platteland sta te spelen en we zetten die track aan en daaruit komen die Grietje Bees en daaruit komen die opnames die we hebben gemaakt uit Su. En dan beginnen we een of een story te vertellen over Su, ja, dan breng ik ook weer mijn... We brengen dan ook Suriname naar Deventer, zeg maar.
Ja. Wat is er dan precies voor nodig om je thuis te voelen?
Ja, dat vind ik echt zo mooie en diepe vraag, waar eigenlijk echt niet een eenduidig antwoord voor is. Het heeft iets mee te maken...
Jetty Maturin zegt altijd, waar mijn bed staat, daar is mijn thuis.
Mm.
Snap je, zo simpel kan het ook zijn.
Ja. Ah, dat zegt Jetty. Mm-hmm.
Ja.
Ja, voor mij is dat toch niet helemaal zo.
Nee.
Nee, het is toch
kan je
echt...
daar iets meer over zeggen?
Ja, het is voor mij heel erg op het moment dat ik... Het heeft voor mij ook met mijn kunstenaarschap te maken, merk ik. Als ik er nu zo over voel, als ik zo erover denk. Van... het moment dat ik verhalen mag en kan delen met mensen en uiten, voel ik me thuis. Dus ik kan me heel erg in een community, in een groep, met een groep vreemden, zo te zeggen, die ik niet ken nog, in een openbare ruimte, daar kan ik me heel erg thuis voelen. Op het moment dat we wezenlijk met elkaar iets aan het bespreken zijn, of zoals nu, weet je, ja. Voel ik me ook heel erg thuis. Maar ik voel me ook heel erg thuis omdat deze hele studio gewoon mij heel erg doet denken aan Sue. Ja. Ik word er gewoon heel erg blij van. Ja, deze hele ding is hier. Ja. En dan zie ik zo die houtsnijwerken, ja, daar. So that also, weet je. Ik bedoel, dus het zijn een soort van. Maar het is een soort, als ik voel dat ik misschien met mensen in een situatie ben. En dan maakt het eigenlijk niet uit waar het is. Maar waar er een soort openheid is om naar elkaar te luisteren of zo. Dan kan ik me eigenlijk ook heel erg thuis voelen. Want dan voel ik van, oh, ik ben bij dat stukje mens zijn of zo. Wat me heel erg goed doet. Of waar ik blijkbaar heel erg naar verlang. En dan vind ik het voor mezelf heel fijn als ik dat dus kan combineren met mijn eigen kunstenaarschap of mijn artisticiteit. Dus misschien is daar ook wel een stukje van me thuis.
Ja.
En in vrouw zijn zit voor mij ook een stukje thuis. Want ik voel me een vrouw en ik voel me heel erg verbonden met vrouwen. En met iets in de vrouwelijke energie of zo.
Ja, hoe paste hoe paste het vrouw zijn binnen die dubbelbloedigheid, binnen het opgroeien eigenlijk, binnen twee culturen?
Oeh. Oh, dat is ook wel een spannende vraag. Omdat er ook natuurlijk heel erg, had ik natuurlijk in de eerste gedeelte al een beetje over, als het gaat over seksualiteit, merk je dat er wel een heel groot verschil is in hoe meisjes in Sue worden opgevoed en hoe je zeg maar in Nederland wordt opgevoed. Of tenminste, in het milieu waar ik dan in ben opgevoed. Want ook in Nederland heb je weer 1000 verschillende opvoedingsmilieus. Maar ik wel voelde van, in Sue werd ik eerder, laten we zeggen, geduid als meisje. En was het sneller van dat mannen naar me gingen roepen dingen en joelen op straat en fluiten en alles. En dat ik dat in Nederland nooit had meegemaakt. En dat ik daardoor ook pas begreep, dan was ik 13 of zo, of 12, of nee, misschien jonger nog, 11, 12 of zo, 13. En dat ik daardoor pas begreep door in Sue te zijn van, oh wacht even, er is iets veranderd of zo. Dat heeft misschien wel effect gehad of zo op hoe ik me voel. Maar helemaal niet negatief effect.
Nou ja, grappig inderdaad. Omdat we natuurlijk hiervoor hadden over je komt op het vliegveld en er wordt met je geflirt. En dat is ook heel leuk. Dus het heeft die twee...
Ja, het heeft
dat spanningsveld.
Ja, dus dat is een soort van... Maar dat komt eventjes als eerste soort van gevoel naar boven. Omdat je zo'n leuke vraag stelt over van hoe zit het dan? Maar er is dit ook nog iets anders aan... vrouwelijkheid en Suriname. Omdat, ja, ik heb ook het gevoel dat ik ken gewoon zoveel hele sterke Surinaamse vrouwen. En dan denk ik echt aan mijn tantes en oh my god, weet je wel, die vrouwen waren echt hoi, hoi, hoi. En eigenlijk ook, maar ook mijn Nederlandse familieleden. Dus dan denk ik eigenlijk ook van, ik ben eigenlijk omringd door aan allebei de kanten van hele sterke vrouwen. Die me ook wel heel erg hebben geleerd of zo, hoe de wereld is of zo.
Ja, je kiest hele specifieke verhalen die je wil doorvertellen, waar je het over wil hebben. Dat doe je niet zomaar. Je wil daar iets mee.
Ja, ik wil ze onderzoeken voor mezelf.
Voor jezelf, ja, maar je zit wel met een publiek, toch? Je vraagt een publiek om daarnaar te komen kijken.
Ja.
Wat wil je het publiek meegeven? Wat wil je... Ja,
ja, ik ben daar dus nooit mee bezig.
Je bent er niet mee bezig?
Nee, ik ben nooit bezig met wat wil ik van me... Wat wil ik mijn publiek geven? Echt totaal niet.
Dat kan toch niet?
Ja, blijkbaar wel.
Want ik denk dan, je staat op een podium.
Ja, maar voordat ik op dat podium ga, is er een heel lang proces
geweest. Ja, dat weet ik.
En dat proces heeft niets te maken met dat ik op een podium iets kom zeggen. Dat proces heeft eigenlijk te maken met... Het begint bij pijn. Dus het begint bij verwarring, ongemak, niet om kunnen gaan met iets. En als reactie daarop begin ik iets te schrijven. En dat kan zijn een tekst of muziek. Dat ik achter mijn piano ga zitten en ga zingen. Mm-hmm. Of dat ik een gesprek ga voeren met een vriendin of met Sanne. Oh. Maar meestal begint het bij een soort artistiek onderzoek. Het is bijna een soort van... laten we even de woorden artistiek en kunst gewoon even weglaten. Het is gewoon bijna een soort... Ik kan iets niet uiten in het normale leven en in een gesprek. Wat ik wel kan uiten op het moment dat ik daar een soort van vorm voor kan vinden. Een soort... Oh, soms is het een gedicht of soms is het een nummer. Of soms is het een labtekst. Een soort woedende monoloog of zo. En die uiting of dat doen heeft werkelijk niks te maken met 1% gedachte aan... Wat vindt iemand anders? Wat wil iemand anders? Wat wil ik aan iemand anders?
Dat niets bestaat, met overdracht.
Dat bestaat op dat moment niet. Nee. Nee. En dan heb ik, laten we zeggen, een pak teksten en een pak nummers. Laten we zeggen, materiaal op een gegeven moment. En dat ga ik dan voorlezen aan Sanne en aan Titus, mijn regisseur. En dan kiezen we dingen. Mm-hmm. En dan gaan we dat try-outen. En dat is dan inderdaad dat eerste moment dat ik het ga try-outen op een podium. En dan weet ik ook nog steeds niet wat ik het publiek wil geven. Want ik bepaal niet wat ik het publiek wil geven. Ik voel het een beetje als, ik ben een kankantri. Dus toen ik net op Jodensavanne was bij mijn voorouders. Ik heb daar 3 dagen geslapen op Redidotti. Daar staan 2 hele grote kankantries. En daarin zitten ook die energie, toch? Van hun, maar ook van alle anderen die daar woonden. En ik zat zo bij die kankantries. En ik voelde... Ha, dit is niet anders dan kunstenaar zijn. Je bent als kunstenaar een kankantri en jij bent alleen maar een vessel. Jij bent alleen maar een... Jij hoeft niks te doen. Er komt iets uit jou en dan ga je dat in de openbare ruimte delen. En dan bepaalt het publiek wat het is. En wat je er wat je ze eventueel geeft. I do not control that. I do not decide that.
Nou, en dat gaat 11 juni gebeuren.
En precies.
Bij Imagine IC.
Bij Imagine IC, ja.
Ja, toch? Ja, half twee inloop. Ja, 2 uur. Wel even opgeven. Dat kan nog. Er zijn nog plekken.
Ja, er zijn nog plekken. Je kunt je opgeven via info@imagineic.nl. En dankjewel.
Heel erg
mooi.
Bedankt.
We zouden volgens mij nog een uur kunnen praten.
Ja, precies. Heel erg bedankt. Dank jullie wel.
Lieve luisteraars, jullie luisteren naar Een Ander Perspectief, het radioprogramma van Imagine IC. En we hopen jullie aankomende zondag allemaal te mogen verwelkomen. Nina de la Parra, dankjewel.
Ja, dankjewel, Nina.
Dank jullie wel.
Dankjewel, Norman.